Dit is eigenlijk zo'n verhaal wat best in een geschiedenisboek op de basisschool of op de middelbare school voor kan of zou moeten komen, vind ik eigenlijk. Ik vind het ook daarom heel mooi dat Schiedam die prijs heeft bedacht. Want ik zit dan nog redelijk in deze materie en zelfs ik wist dat niet.
Hallo en welkom bij In Schiedam, een podcast van het Stedelijk Museum Schiedam. Dit is het tweede seizoen, LHBTI aan de Schie. De komende weken neem ik je mee in de LHBTI Plus gemeenschap van Schiedam, naar het heden en het verleden. Voor de jingle hoorde je Claudia de Breij, geen Schiedammer, maar Claudia heeft sinds dit jaar een connectie met de stad. Ze nam op 9 maart namelijk de Jillis Brugman-penning in ontvangst. Deze wordt toegekend aan een persoon of organisatie die voorop gaat in de strijd tegen discriminatie vanwege seksuele identiteit. Ik sprak haar voor deze aflevering.
Ik vond het ontroerend dat Schiedam hiervoor kiest, omdat Jillis Brugman, de naam wordt nu een soort heldennaam. Dat heb ik geloof ik ook in mijn praatje die dag gezegd. Penning is ook een heel mooi woord, omdat dat heeft in zichzelf al iets heroïs in zich. Hè? Dat heeft al een connotatie van geuzen of zo, van heldhaftigheid. Dus ik vind het heel mooi dat je dan als gemeente iets historisch fouts rechtzet. Ik vond het namelijk echt heel bijzonder om die penning te krijgen. Het sterkte me echt. Ik vond het heel fijn, want ik krijg ook de andere kant. Ik krijg ook de extreemrechtse trollen in mijn timeline. Die allemaal zeggen dat ik zo'n last heb van de islam. Nou, aan de radicale islam heb ik ook inderdaad helemaal niks hoor. Daar niet van. Alleen, ik heb meer last in mijn dagelijkse leven van die extreemrechtse trollen. Dus die feedback krijg ik al wel. En het was heel fijn om een keer de feedback te krijgen. Wat fijn dat je voorop durft te lopen. Dat heeft me echt diep ontroerd. Dat was heel fijn.
Wie was Jillis Brugman precies? En waarom bestaat er een penning in zijn naam? De historische fout waar Claudia het over had, is het feit dat Jillis Brugman op 9 maart 1803 in Schiedam ter dood werd gebracht. Zijn misdaad? Hij had seks met mannen. Ik ben naar het gemeentearchief van Schiedam geweest om onderzoek te doen naar Jillis. Een hoop van de documenten over zijn proces, van arrestatiebevel tot verhoren, zijn bij elkaar te vinden in een blauw mapje binnen het archief met inventaris nummer 87. Het zijn oude, fragiele documenten en het handschrift is soms moeilijk te lezen, maar het is net te doen. Jillis Brugman werd geboren in 1750 in Noord-Waddinxveen. Rond 1782 verhuisde hij naar Schiedam, waar hij tot 1799 woonachtig was. Volgens de archiefstukken was dat op de Korte Dam, op de hoek van de Hoogstraat. Waarschijnlijk vrij dichtbij waar het museum zich nu dus bevindt. Jillis trouwde 2 keer, eerst met Johanna den Held en na haar overlijden met Jannetje van Wassenaar. Ook had hij kinderen. Jillis was kramer van beroep, wat betekende dat hij ook rondreisde naar andere steden. Dat Jillis in 1799 permanent Schiedam verliet, was om arrestatie te ontlopen. Jillis was namelijk verraden en het was nu bekend bij justitie dat hij zich schuldig had gemaakt aan sodomie, zoals dat in die tijd werd genoemd. Het verhaal achter dit verraad is erg ingewikkeld en het is ook niet altijd duidelijk wie de waarheid spreekt en wat er nou gebeurd is. Het begint zo. Jillis Brugman ontmoette rond 1791 iemand met de achternaam Scheurkogel. Hij zegt deze persoon maar 1 keer te hebben ontmoet en seks met hem te hebben gehad. Vervolgens verdwijnt Scheurkogel uit beeld. Volgens Jillis omdat ze elkaar niet aanstonden. Daarna wordt het ingewikkeld. Scheurkogel begint Jillis te chanteren, waarschijnlijk via zijn eigen moeder. Scheurkogel verstuurt hierbij brieven, maar of dit brieven zijn aan Jillis of brief aan zijn moeder met instructie om Jillis te chanteren is onduidelijk. In latere verhoren zegt Jillis dat hij nooit brieven heeft ontvangen, terwijl hij op dat moment al sodomie heeft bekend. Hij had dus geen reden om nog te liegen over brieven. Jillis zegt ook dat hij niets heeft betaald aan Scheurkogel, maar volgens hoofdofficier Pilat van Bulderen, die het verhoor met Jillis uitvoerde, is dit wel zo. Maar hoe zijn deze chantagebrieven dan bij justitie beland? Betaalde Jillis niet en verraadde Scheurkogel hem, zoals hij dat dreigde te doen? Gek genoeg wordt Jillis door een heel ander persoon verraden, die op een of andere manier een chantagebrief van Scheurkogel in zijn bezit heeft gekregen. Deze man heet Johannes van der Hoop. Van der Hoop was een dief en hing rond in slechte kringen. Jillis ontmoet Van der Hoop in het Amsterdamse Veerhuis, op de Boerenvismarkt in Rotterdam. Dezelfde plek waar hij eerder ook Scheurkogel ontmoette. Tijdens zijn verhoor vertelt Jilles dat Van der Hoop een chantagebrief van Schurkogel in zijn bezit had en dat hij deze heeft voorgelezen aan Jilles. Van der Hoop vertelt in zijn verhoor dat Jilles juist deze brief in bezit had en aan hem heeft voorgelezen. Jilles zegt ook dat de brief die hij heeft gezien niet in het handschrift van Schurkogel was en Van der Hoop geeft toe dat de brief een kopie is van de echte brief. Maar als Jilles Schurkogel maar één keer heeft ontmoet, hoe weet hij dan hoe zijn handschrift eruit ziet? Het is allemaal erg warrig en ik kan het zelf af en toe ook niet helemaal volgen. In ieder geval, Van der Hoop heeft op een of andere manier kennis van de chantage door Schurkogel. Met deze informatie gaat Van der Hoop naar Schout in Schiedam en hij probeert de onderschout te overtuigen om Jilles samen te chanteren voor zwijggeld, maar wordt zelf opgepakt en verhoord over Jilles en hoe hij het bezit van de brief is gekomen. Nu zijn we weer aangekomen in april 1799. Er wordt geprobeerd om Jilles te arresteren in zijn huis, maar hij is dus al op de vlucht geslagen. In 1802 laat Jannetje, zijn vrouw, Jilles dagvaarden voor het verlaten van haar naar kinderen. Hij moet daarvoor op 11 september 1802 in Schiedam zijn om zijn huwelijk te ontbinden. En arriveert dus ook echt die dag in Schiedam. Misschien dacht hij dat de beschuldiging van sodomie wel weer overgewaaid was na 3 jaar afwezigheid, maar niks is minder waar. En hij werd vrijwel meteen gearresteerd.
Ja, dat is het rare. Je weet wel dat mensen zijn veroordeeld en zelfs vermoord om hun geaardheid in het verleden, maar pas als je met het bewustzijn van nu gaat lezen en het niet een soort als kennis, weet je wel. Dat soort verhalen komt vaak op een soort hoop met breuken en naamvallen en andere dingen die je weer mag vergeten. Maar het is niet dat je het beleeft, dat je het echt ziet als dit is gebeurd met mensen.
Na lange verhoren, waarin Jilles Bruggeman tot in detail moet vertellen over seksuele handelingen die hij met andere mannen heeft uitgevoerd, wordt Jilles schuldig bevonden aan, zoals het beschreven staat in het vonnis, de afschuwelijke misdaad van sodomie. Hij wordt ter dood veroordeeld en moet volgens het vonnis met de koorden worden gestraft dat er de dood op navolgt. Hoe Jilles vervolgens tijdens zijn executie de dood vindt is niet helemaal duidelijk. Op sommige plekken wordt het beschreven als gezeling, op andere als verhanging. Hoofdofficier Pilat van Bulderen wil eigenlijk ook nog dat het lichaam van Jilles na zijn dood in de zee wordt gegooid. Maar uiteindelijk wordt Jilles, net als andere in Schiedam ter dood veroordeelde personen, begraven in het galgveld, dat zich bevond waar nu de voorhaven is. Daarmee is Jilles Bruggeman niet alleen de laatste persoon die in Schiedam ter dood werd veroordeeld, maar ook de laatste persoon in heel Nederland die de doodstraf kreeg voor zijn seksuele voorkeur. En de galg waarop hij de dood vond, die bevindt zich in de collectie van het Stedelijk Museum Schiedam.
Ik wist wel wat van de vervolging van homoseksuelen, omdat ik in Utrecht woon. En heel vaak de Dom heb beklommen met een rondleider, ook als kind. En toen heel erg onder de indruk was van het verhaal dat die orkaan die het middenschip van de Dom heeft weggeslagen, dat puin heeft er decennia gelegen. Ik weet niet hoe lang. Heel erg lang. En dat was dus een cruising area geworden. En daarom is Utrechtenaar nog steeds een scheldwoord. Utrechters willen ook niet dat je ze Utrechtenaren noemt. Want Utrechtenaar is homo, Utrechter is een inwoner van de stad.
Cruisen komt van het Nederlandse kruisen. Al gebruiken we hier tegenwoordig ook gewoon de term cruisen. Het is het zoeken van vluchtig seksueel contact, vaak in de buitenlucht, door homoseksuele mannen. Zoals Claudia vertelde, werden de ruïnes van het ingestorte schip van de Domkerk dus gebruikt door homoseksuele mannen om andere mannen te ontmoeten. Je vraagt je misschien af waarom we deze uitstap naar Utrecht maken. Dat komt doordat Utrecht is waar de grootschalige vervolging van homoseksuelen begon. In 1730 wordt deze ontmoetingsplek bij de Dom ontdekt. Vervolgens wordt er een circuit van sodomieten gearresteerd en ter dood veroordeeld.
Toen werd er een keer verteld door zo'n rondleider dat als je dan betrapt was op sodomie, dan werd je in de klokkentoren van de Dom gezet. En ja, het is zo erg. Het is natuurlijk verschrikkelijk, maar je krijgt een soort Monty Python absurd gevoel bij. Dat mensen dan met hun handen op hun rug zaten, terwijl die grote, ik geloof dat die de Salvator heet, die enorm, de zwaarste klok die in de Dom hangt. Daardoor kwam het verhaal. Dat, ja, deze klok. Die werd dus dan geluid als straf voor sodomieten, zoals dat heette. Dus dan zat je, moet je voorstellen, met je handen op je rug en dan die knalharde klok. Op de een of andere manier, ik geloof dat het daarom op mijn lachspieren werkt, heeft vreedheid vaak iets hilarisch, creatiefs. Dat maakt het zo, ja, maakt het zo absurd dat ik ervan moet lachen. Dat is niet vrij, maar zo werkt dat bij mij.
Voor 1730 stond op sodomie ook al de doodstraf. Maar in de praktijk werd deze eigenlijk nooit uitgevoerd. De ontdekking van het circuit in Utrecht leidt tot een landelijke paniek, waarbij nog vele andere homoseksuelen worden gearresteerd en berecht. De angst lijkt te zijn dat als sodomieten niet hard gestraft worden, God Nederland zou straffen. Het hoogtepunt van deze heksenjacht op sodomieten duurt een paar jaar en geleidelijk kalmeert de situatie weer iets. Tot de Nederlandse wet in 1811 verandert, worden mensen nog opgepakt vanwege sodomie. Niet alleen mannen, maar ook vrouwen moeten het vanaf de late 18e eeuw nog vergelden. De doodstraf wordt dan niet altijd meer toegepast. Jillis Bruggeman is dan in 1803 de laatste persoon die werkelijk ter dood wordt veroordeeld. Wat in Utrecht als het ware begon, eindigt in Schiedam. In 1811 wordt seks tussen mensen van hetzelfde geslacht dus gelegaliseerd, maar uiteraard rust er op dat moment nog steeds een groot taboe op. Ook worden andere wetten na 1811 nog wel eens tegen homoseksuelen gebruikt. Denk aan wetten tegen onzedelijk gedrag. In 1911, 100 jaar later, wordt 248 biezen ingevoerd, wat de meerderjarigheidsgrens voor homoseksuele contacten verhoogde naar 21 jaar, zogenaamd om kinderen te beschermen en verspreiding van homoseksualiteit tegen te gaan. Die wet wordt pas in 1971 weer afgeschaft. Maar nog steeds hebben LHBTI'ers niet op alle vlakken dezelfde rechten als heteroseksuele cisgender mensen. En dat geldt vooral voor mensen die niet cisgender zijn.
Ik weet van mezelf nog toen ik ging trouwen de eerste keer, ik ben twee keer getrouwd, dat ik de eerste keer echt heb uitgezocht van, is het nou echt hetzelfde, het homohuwelijk als het reguliere huwelijk? Want anders hoef ik het niet. En daardoor kwam het besef dat de wet ontzettend veel uitmaakt voor jouw persoonlijke levensgeluk. En ik heb het nog een keer gemerkt toen ik jaren daarna in Amerika was, vlak nadat het homohuwelijk daar was gelegaliseerd in alle staten. Toen Obama, oh, wat een mooie tijd was dat. Ons, our homosexual or lesbian and gay, ik weet niet precies hoe hij het zei, brothers and sisters noemde. Dat vond ik, dat raakte me zo ontzettend. En toen was ik in New York en toen liep ik daar meer ontspannen hand in hand met mijn vrouw dan alle andere keren in New York. Terwijl ik daarvoor me niet bewust was van dat ik daar zenuwachtig over was of zo. Maar nu merkte ik, hey, het is de wet. Wij mogen dit. Dus dat soort geschiedenislessen ook leren, dat is volgens mij heel belangrijk. Niet alleen voor homoseksuele jongeren, maar voor alle jongeren. Toen ik uit de kast kwam, of toen ik bekend werd, laat ik het zo zeggen. Grappig, die dingen lijken ineens zitten in hetzelfde gebied, kennelijk in mijn hersenen. Toen heb ik gelijk besloten dat ik daar niet leugenachtig over ging doen of schimmig over ging doen. En dat is eigenlijk omdat ik als middelbare scholier, heeft het heel veel indruk op mij gemaakt dat ik ik zat op een christelijke middelbare school, waar veel aandacht voor levensbeschouwing was. Dus ik ben heel enthousiast over hoe ze dat deden. En toen was er dus ook een les, weet je, dat valt dan onder godsdienst, maar dat was dan levensbeschouwing. Het ging over existentialisme en over dat Sartre had gezegd, het citaat weet ik niet meer, maar het kwam erop neer, als je iets vindt, dan moet je daar ook naar leven. Dus als jij vindt dat het belangrijk is dat vakbonden bestaan, moet je ook lid worden van een vakbond. En dat was voor mij, ik was toen denk 17 of zo, dat ik dacht, oké, als ik vind dat mensen normaal moeten doen over homoseksualiteit, dan moet ik dus openlijk homoseksueel durven zijn. Anders normaliseert het niet. Dus ik moet durven de uitzondering te zijn, daar niet bang voor zijn. Want het wordt pas normaal als heel veel uitzonderingen durven laten zien, we zijn er. En dat is mijn leven lang niet veranderd. Dat was toen echt zo'n besef, echt zo'n verlicht moment. En dat heb ik nooit losgelaten. En het heeft me ook veel gebracht, omdat ik van karakter heel graag aardig gevonden wil worden. Heel graag wil dat iedereen mij lief vindt, ook vanuit mijn opvoeding. Maar homoseksualiteit is niet voor iedereen bij voorbaat iets om te omarmen. En het maakt mij daardoor weerbaarder. Omdat ik dan denk, ja, maar ik ben dit. Dus je kunt een scheid krijgen als je het niet accepteert. Dan zoek het maar uit. En dat is, snap je, voor iemand die eigenlijk graag wil dat iedereen lief voor elkaar is en vooral voor mij, is het ergens ook een zegen om om iets te hebben waarvan je weet, ja, maar ik kies hier niet voor. Ik kan hier niks aan doen. Ik vind ook niet dat het iets is waar ik me voor zou moeten schamen. Dus het heeft me in die zin sterker gemaakt.
Over zichtbaarheid en uit de kast komen spreken we volgende week ook met drie Schiedammers. Allemaal met verschillende situaties en ervaringen. Wat als je bijvoorbeeld op latere leeftijd pas uit de kast komt? Of als je niet uit de kast kan komen bij je familie? Je hoort het in de volgende aflevering van In Schiedam. Je luisterde naar In Schiedam, een podcast van het Stedelijk Museum Schiedam. Ik ben Sanne van Dalen, stagiaire stadsgeschiedenis. Vond je deze aflevering leuk? Subscribe dan op de podcast en laat een review achter. Daar zijn we erg mee geholpen. De volgende aflevering komt online op 29 mei. Luister hem via onze website of je favoriete podcast app. Bedankt aan Claudia de Breij voor het verschijnen in deze aflevering. En dankjewel Walvisnest voor de jingle.